fietsen. Jonge vriend.
Ja, hoi.
Potje Golf 71. We hoorden net nog luid geroezemoes, want we zijn niet op het kantoor van de NGF, maar op een mooie locatie.
Ja, we zijn op de Kroonprins van Vianen. Ik dacht van Gerard, we gaan eens even trainen.
Ja.
Even laten zien hoe goed hij kan chippen. Jij, en dat doe ik altijd hier, hè, want dit is een beetje mijn vaste stekkie.
Dicht bij Utrecht natuurlijk, hè, Vianen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of je echt vooruit gegaan bent met dat chippen. Dat ga je mij zo meteen laten zien. Het is gelukkig niet meer zo koud.
Nee.
Zoals een paar dagen geleden.
En de baan is
nog.
Gewoon open.
De baan is gewoon open. De herenochtend was hier net, hè? De prijsuitreiking. Een flesje rood. Iemand won een flesje rood. Fijn voor de naderende kerstdagen. Ja, is wel een mooie plek. Ik vind het echt een mooie locatie, hoor. Als je zo naar buiten kijkt. Licht glooiend terrein. Echt,
Je kan hier goed zitten.
En je kan hier goed chippen. Nou, dat gaan we dadelijk doen. Maar eerst gaan we even babbelen. We gaan natuurlijk 3 golfballen weggeven in de prijsvraag.
Zeker.
We hebben gesproken, dat is alweer een tijdje geleden, maar daar is een reden voor, dat noemen we zo meteen wel, met Martijn van Oosterhout, de caddy van Johannes Veerman, maar daarvoor de caddy van Wil Besseling en daarvoor de caddy van Lars van Meijl.
Mm-hmm.
Gaat over caddy zijn, maar ook over hoe kan je als amateur beter scoren, slimmer spelen in de baan, hè? Course management, en hoe kan je beter trainen. Want daar geeft hij een soort cursussen voor, presentaties op golfclubs voor amateurgolfers. Ik ben daar een keer bij geweest, dat is zeer de moeite waard. Dus hij gaat ook goede tips geven.
Ja, dat noem je performance coaching, geloof ik, hè?
Ja, performance training. Dus niet zomaar ijzer 7 balletjes wegmappen.
Ik denk laatst weer, hoor, trouwens.
Uiteraard, dat blijven we ook doen. Hoeveel tips we ook krijgen. Maar het is toch altijd weer leuk om naar te luisteren.
Ja.
Dat was een goed gesprek. Dat was trouwens op de Eindhovense Golf. Eerst even natuurlijk een van onze vaste vragen. Heb jij nog gegolfd? Ja, chippen ga je zo meteen doen. Maar heb je nog gewoon rondjes gespeeld?
Nou, ik heb geen rondjes gespeeld. Maar ik heb wel 4 holes gespeeld.
4 holes?
Ja, 4 holes.
Nou, 9 holes is de trend, maar jij gaat naar 4.
Ik ga naar 4. Het moet sneller. Ik heb geen tijd voor te veel sociale verplichtingen. Nee, dat heb ik gedaan. Omdat we aan het einde van het jaar hebben we ook een vast item op YouTube van golf.nl. Dat is natuurlijk de makkelijkste en moeilijkste hole van Nederland. We zijn weer de app golf.nl ingedoken. Dan kijk ik altijd naar de statistieken. En dan ga ik met Niels die baan bezoeken. En dat was deze keer weer hartstikke leuk. En dat zijn dan 2 holes. Hè? De 2 makkelijkste van Nederland van de verschillende tees. En de 2 moeilijkste van Nederland. Dus ik heb 4 holes gespeeld, Gerard.
En wat is de moeilijkste hole van Nederland?
Dat ga ik niet verklappen. Moeten mensen gewoon kijken.
Ja, flauw,
ja, hè? Ja, dat is super flauw, hè?
Jij denkt dat als jij nu zegt dat is op die en die baan...
Gaan ze
dat
niet meer kijken.
Nee, oké. Okay, ja.
Maar ik kan wel...
En was die moeilijk?
Maar
speelt hem dan. Jullie spelen hem 1 keer, of niet?
Ja.
Ja.
Ja, nee, we spelen hem dan 1 keer. En het grappige is dus ook in dit geval weer... ik moet voor mezelf spreken, niet voor Niels... waarmee ik dat heb gedaan... is dat ik de moeilijke holes beter heb gespeeld dan de makkelijke.
Ja.
En wat ook heel grappig is, dat ga ik dan wel verklappen... is dat de makkelijkste holes... en dat waren in dit geval de par 5 holes... die we hebben uitgelicht voor het filmpje... op de Kennemer en op de Haagse lagen. Dus Niels en ik zijn in 1 dag eerst 's ochtends naar de Kennemer geweest... en vervolgens naar de Haagse gereden. Ja, geen straf.
En wat zeggen ze dan op de Kennemer of op de Haagse? Als je zegt van wij komen even de makkelijkste hole van Nederland spelen.
Ja, dan
ben je dan van harte welkom.
Dan klets ik gelijk wel even door van ja, nee, maar dat heeft daar en daar mee te maken. En dat is niet dat jullie baan makkelijk is, hoor. Dus, maar het is wel echt zo. Het klopt gewoon.
Wat leuk. Par 5 dus, hè?
Ja, par 5 hebben we gekeken, ja.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd dan naar dat filmpje. Wat spannend, zeg. Nee, je weet het wel heel spannend
verkopen,
te maken.
Hè?
Ja, ja. Hey, 4 holes dus.
Ja, 4 holes heb ik gespeeld. Jij hebt 4 rondes gespeeld.
4 keer 18 holes.
Ja.
Ik ben een golfer, hè?
Ja.
Ja, weer of geen weer. Ik ga gewoon de baas in.
Ja. Niet eerlijke verhaal, want je was niet in Nederland.
Ik was in Portugal. Ja, nee, het was een graadje of 19, 20. Zonnetje erbij. Ja, hij heeft 4 banen gespeeld. En onder andere een baan die... daar wil ik toch wel even kort iets over zeggen. Terras da Comporta. Dat is 1,5 uur zo'n beetje ten zuiden van Lissabon. Nieuwe baan. De Dunasbaan. Er komt een 2e baan nog op dat complex.
Mm-hmm.
Die wordt getekend door Sergio Garcia. Deze door David McClay Kidd, bekende golfbaanarchitect. Ja, wel echt een imposante baan. Op een enorm terrein aangelegd. Ja, je hoort alleen een paar vogeltjes fluiten. Het is glooiend terrein. Het is hele mooie zandgrond. Het is enorme zandpartijen, maar het oogt. Ja, het is waanzinnig natuurlijk. Midden tussen de bomen. Het is volgens de mensen die er gespeeld hebben. Hij is nog maar een paar maanden officieel open. Soft opening heet dat tegenwoordig, geloof ik. Ja, maand of twee geleden is dat geweest. Die noemen het nu al de nummer één baan van Portugal.
Nou, mooier dan Monterrey. Want ik vind Monterrey ook heel tof dat het zo afgelegen ligt. Hè?
Ja, toevallig heb ik die ook gespeeld. Ah. Beide banen zonder green fee te betalen. Moet ik er wel even bij vermelden. Monterrey is ook niet goedkoop meer hoor. Potverdorie.
Nice.
Maar goed, daar had ik een ingangetje. En hier speelde ik met de director of golf. Mijn nieuwe beste vriend, Rodrigo. Oh, ja. Een hele aardige kerel. Ja. En de green fee is nu nog, ik meen, €100.
Ja.
Maar die gaat uiteindelijk oplopen naar 300.
Zo.
Ja. Dat zijn bedragen.
Vandaar dat je ook zegt, mijn vriend Rodrigo.
Uiteraard. Ja, dat zou ik mooi naar aflopen.
Hey, maar dat is mooi.
Dan drink je wat, even nog een biertje en dan een beetje.
Ja.
Always welcome, hè? Always welcome. Als je dan weggaat. Ja, zo gaat dat altijd. Ja, hoe vaak zou ik kom daar waarschijnlijk. Nou, misschien kom ik er ooit nog wel eens. Ja, ik ga er zeker nog een keer naartoe als die tweede baan ook open is.
Ja, want even, sorry dat ik je onderbreek. Kort, normaal of vaak is het zo bij dit soort enorme projecten, indrukwekkend, dat er een soort hype rondomheen ontstaat. Is dat dus terecht? Ja. Als ik jou zo hoor, is dit echt een heel...
Ja, het is terecht. Ja, zeker. Ja. Ze hebben meer dan 1000 hectare grond aangekocht daar, de investeerders. Ja. Nou, jij weet, de gemiddelde golfbaan in Nederland met clubhuis en alles erbij ligt op zo'n 50, 60 hectare.
Ja, zoiets.
Ja, dus dan weet je ongeveer de grootte van het terrein. Maar goed, er gaan geloof ik 2 hotels bij komen, paardrijden, de hele handel. En natuurlijk huizen die niet heel goedkoop zullen zijn. Maar het terrein is zo immens dat die huizen niet heel dicht op hols gaan komen. Maar als je de kans hebt, dan zou ik daar zeker nu gaan spelen.
Ja.
Op Dunas, de baan van Terras da Comporta.
Maar die baan wordt alleen maar mooier. Je merkt toch wel dat het heel erg jong is, toch?
Ja, zeker de eerste 9, dat gras is nog echt heel jong. Maar nu al, ja, die greens die rolden nu al fantastisch, man. Echt ongelooflijk.
Okay.
Maar goed, geld speelt geen rol. Rodrigo, de director of golf, ja, de opdracht die hij heeft is gewoon... Maak het beste van het beste. Het mooiste van het mooiste. Ja, 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 en dat mag wat kosten.
Wauw. Oké. Okay. Ja. En er komt dus nog een baan bij van jouw grote vriend Sergio Zijksnor Garcia.
Is dat geen vriend van jou, Sergio Garcia?
Nou, ja.
Ja, hij kan een beetje jammer, hè?
Hij
Sergio.
Kan een beetje jammer. En hoe noem je hem ook altijd? Je vindt hem een zoon...
Ik weet het. Jankert?
Ja, Jankert. Dat was het.
Ja, ja, ja.
De Jankert-course van Sergio Garcia. Nee.
Ja, nee, maar Sergio Garcia heeft ook heel veel geweldige dingen gedaan. Maar ik vind dat hij dat gezeur op de PGA Tour en de DP World Tour... terwijl je daar jarenlang gespeeld hebt en veel geld verdiend hebt... en dan nu afgeven, daar vind ik gewoon niet zo chic.
Nee, hey, daar zijn we al wel genoeg over gezegd, hè? Maar het is niet zo'n vriend als Rodrigo.
Nee, dat is echt mijn... Jij blijft natuurlijk mijn beste vriend.
Mijn beste jonge vriend. En beste vriend.
Rodrigo is wat ouder. Hij komt van Madeira.
Maar leuk, Gerard. Een heel mooi nieuw project in Portugal. Oké. Okay.
Ja, dus als je wat geld hebt en je bent in de buurt van Lissabon... Troja ligt daar ook vlakbij, hè? Dat is een oude klassieke baan.
Ja, er is toch laatst ook een andere hele mooie baan daar aan de kust... niet in de Algarve ook neergelegd. Welke is dat
dan? Ja, Westcliffs bedoel jij waarschijnlijk.
Ja, die bedoel ik.
Ja, die ligt een beetje aan de andere kant. Ja. Die heb ik niet gespeeld, maar, die schijnt ook heel erg mooi te zijn.
Nu, dat is op dit moment toch de mooiste baan van Portugal, samen met Monterrey?
Ja, dat geloof ik wel. Hè. Ik ken die ranglijstjes niet echt uit mijn hoofd. Praia del Rey is ook een leuke baan, mooie baan. Kortom, daar ligt daar natuurlijk heel veel.
Niet normaal wat er in Portugal ligt natuurlijk, maar... Nee.
Ja.
Dus er was dus nog ruimte voor zo'n enorm project. Oké.
Okay. Ja. Hey, dan gaan we naar het gesprek met Martijn, denk ik. Hè?
Nee, we moeten nog even over het meest verse nieuws ooit.
Je hebt helemaal gelijk.
Want, we nemen dit nu op. Maar echt letterlijk een paar minuten geleden, pling, jouw computer, een nieuw mailtje, RNA, USGA, de governing bodies in golf, oftewel de...
Regelgevende instanties.
Precies, die het edele golfspel bewaken, want er komt een nieuwe golfbal.
Ja, er komt althans een nieuwe golfbal. Er komen regels, nieuwe regels hè, voor golfballen. Wij zitten hier op 6 december in de middag. En zojuist inderdaad het persbericht van de RNA binnengevloept op de mail. Wat gaat dat betekenen? En even voor alle duidelijkheid. Hè, het is pas voor over een jaar of 5. Hè. In 2028... Gaat het in?
Ja.
En dan heb je nog 2 jaar de tijd, geloof ik, om met ballen te spelen.
Om je oude ballen kwijt te raken.
Ja, om je oude ballen kwijt te raken. En dan vanaf januari 2030, dan is het echt zover. Dan zullen bepaalde ballen niet meer legaal zijn. Hè? Kan je eigenlijk geen wedstrijden meer mee spelen.
Nee, precies. Want ze gaan de testprotocollen aanpassen. Daar ga ik nu niet al te veel over uitweiden. Maar dat betekent concreet dat om die ballen als die ballen weer aan die testen willen voldoen of aan die eisen willen voldoen, moeten ze minder ver vliegen.
Ja.
Dus de bal gaat gewoon minder ver vliegen voor alle golfers. Ja. Eerst was het zo dat dit de regel was voor alleen de elite golfers. Dus de golfers die meedoen in toernooien. Hè, daar hadden ze die model local rule voor. Maar nu zeggen ze van nee, we gaan niet voor bifurcation. Dus niet voor verschillende regels eigenlijk. Voor het professionele circuit en de amateurs. Maar gewoon één set regels wat betreft de bal. En dat betekent dat iedereen ongeveer 5% minder ver gaat slaan.
Ja, dus voor de pro's, de Rory's.
Ja.
McElroy's van deze wereld, zou dat een yard of 15 zijn, hè? Een meter of 14, 15.
Ja, klopt.
En ik lees in het persbericht voor mannelijke golfers met een clubhead speed van 93 mijl per uur en vrouwen met 92 mijl per uur driver clubhead speed. Is dat een beetje 93 mijl? Is dat mijn... Ik sla denk ik wel iets meer nog.
Ietsje meer nog, denk ik. Zoiets,
maar goed, dan zeggen zij dat het 5 yards maar gaat schelen.
Ja, het scheelt niet heel veel, maar ze willen het gewoon inperken. Ja. Het loopt een beetje langzaam uit de hand. Hè. Als je die cijfers ook ziet van het gemiddelde op de PGA Tour, dan het aantal spelers ook die dat gemiddeld verder slaat dan 300 yards, dat neemt nog steeds gewoon toe elk jaar. Dat zijn er nu ongeveer 100. Nou ja, in de tijd van John Daly was hij eigenlijk de enige bijvoorbeeld.
Ja, om even aan te geven.
Nee, precies. Hè, er komen er steeds meer. Dus dat gaat heel hard en dat willen ze aan banden leggen. Maar dit is dus, nogmaals, ook als je nu zit te luisteren, een regel die wel invloed heeft op iedereen, alle golfers in de hele wereld. Natuurlijk is het zo dat als jij wil golven in je oefenrondjes met een andere bal, dat kan nu ook natuurlijk, hè? Even voor de duidelijkheid.
Jij kan nu spelen met wat je wil.
Laat het even duidelijk zijn.
Sowieso. Je kan ook met illegale drivers spelen.
Nee, tuurlijk. Hè? Dat kan dus, allemaal. Hè? Dus
maar wil je aan de regels voldoen in wedstrijden,
precies.
Dan zal je... Maar nogmaals, dat is pas over 7 jaar. Dan zal je mee moeten.
Zelfs na de Solheim Cup in Nederland, die we altijd heel vaak noemen.
Komt er een Solheim Cup in Nederland? Hebben we Big Green Egg al genoemd?
En dat is in 2026. En daar kan ik niet op wachten. En dan 2 jaar daarna pas komt deze regel.
Ja. Maar er gaat heel veel over gezegd worden nog.
Ook in potje golf. Er gaat toch heel veel over gezegd
worden. Voor we naar Martijn van Oosterhout gaan.
Ja.
Er staat ook iets in het persbericht over de driver.
Ja.
Ze gaan kijken naar het effect van mishits op de driver clubheads. Hè?
Ja.
Die zijn natuurlijk, het zijn enorme knoepels geworden. 460 cc is maximale toegestaande grootte. En ze zijn zo vergevingsgezind inmiddels dat de RNA en de USGA daar wellicht ook iets aan willen gaan doen. Als ze dit nu al melden van we gaan dat monitoren, is dat misschien al een...
Nou, dat is een soort waarschuwing van jongens, we zijn nog niet klaar. Het is menens en dat is eigenlijk ook wel goed, want ze zijn heel laat geweest weer, wederom, vind ik. Maar beter laat dan nooit, hè, vind ik.
Ja, maar er is heel veel weerstand ook, hè?
Zeker.
Dus,
maar en deze maatregel, want iets wat groot is, is vergevingsgezinder. Hè? Een groter slagoppervlak, dat helpt je gewoon. En heel veel mensen vragen ook aan mij dan van... Ja, Sietse, is het nou echt zo dat die nieuwe driver verder slaat? Ja, gemiddeld wel. Omdat die fabrikanten veel beter in staat zijn om ervoor te zorgen dat als je een bal op de teen of de heel, dus aan de zijkant als het ware, nou niet aan de zijkant, maar aan de buitenranden, je bal raakt, dat die dan nog steeds best wel snel vliegt of ver vliegt. Ja. En daar zitten nog wel degelijk verbeteringen in. Dus je gemiddelde afstand gaat nog steeds wel omhoog. En dat willen ze misschien dus nu ook gaan aanpassen. En ik denk dat dat veel meer invloed heeft op... jou en mij.
Ja, zeker.
Dus dat het spel moeilijker wordt. En dan krijg je weer opnieuw die discussie. Maar dat is voor later. Maar ze zitten in ieder geval niet stil. Ze denken echt van we moeten ingrijpen voordat het te laat is. Hè, om meerdere redenen.
Ja, tot slot. Zij voelen een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè. Dit is echt gericht ook op de toekomst. Want stel dat er over 10, 15, 20 jaar nog verder geslagen gaat worden. Hoe groot moet je die golfbanen gaan maken?
Ja.
Kosten voor onderhoud, watergebruik, et cetera. Dus de bal. Dat wordt een onderwerp. Hoor. Gaan we veel over praten. Maar nu gaan we naar ons gesprek met Martijn van Oosterhout. Dus de voormalige caddy van Lars van Meijl en Wil Besseling. En nu de tassendrager. Mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè? Hij is veel meer dan dat. Dat gaat hij allemaal vertellen dadelijk. Van Johannes Veerman. Nederlands paspoort, Amerikaans paspoort. Maar speelt met een Amerikaans vlaggetje achter zijn naam. En Martijn is opgeleid als manueel therapeut trouwens. Heeft ook heel veel Nederlandse talenten begeleid op fysiek gebied. Doet dat nog wel. En hij doet dus nog iets anders, hè? Hij geeft presentaties.
Ja, over course management, hoe je het beste kan spelen. Kijk, het mooie is natuurlijk dat Martijn heel veel goed golf ziet. En zich daar ook in verdiept, dus strategisch gezien. En die heeft dat vertaald naar de recreatieve golfer. En wat hij het beste kan doen. Dus hij geeft ook lezingen en hij helpt ook competitieteams om, nou ja, om beter te spelen. En we hebben hem dus zover gekregen om speciaal voor Potje Golf al die tips te geven.
Ja.
Dus dat, ja, dat is, ik denk dat dit wel zo op de valreep van 2023... Dit is de aflevering die je moet luisteren als je beter wil golven.
Ja, en je moet ook zeker, als je de kans krijgt, naar zo'n presentatie gaan. Meestal is dat in de avond. Ik heb dat vorig jaar gedaan op de Gulbergen. Dat is echt, echt de moeite waard. We spraken Martijn dus op de Eindhovense Golf in de bestuurskamer, hè? Ja, je had de bestuur, de hamer had jij in je handen.
Ja, die hadden we in de handen. Ja. En nog even, dat was dus op 14 november, hè, voordat hij naar Zuid-Afrika vertrok. Ja. Maar dat wordt allemaal duidelijk. Maar
voor 14 november toernooien die ze daar gingen spelen. Martijn van Oosterhout.
Martijn, het is nu 14 november. Het seizoen staat eigenlijk al bijna weer op het punt van beginnen voor jou. Want jij vliegt snel weer naar Zuid-Afrika toe, geloof ik, hè?
Ja, zondag vliegen we naar Johannesburg. En dan spelen we inderdaad de eerste drie toernooien van het nieuwe seizoen alweer.
Ja, gaat weer allemaal beginnen eigenlijk. Eigenlijk geen rust in die zin. Of voor jou wel een tijdje, geloof ik, hè?
Ja, we hebben natuurlijk de Nedbank en Dubai Finals niet gehaald. Dus we zijn nu drie weken vrij geweest. Maar ja, we kiezen er wel voor om meteen weer aan de slag te gaan, ja.
Vond je dat lekker? Of denk je van, nee joh, ik had nu in Dubai willen zijn?
Nee, dat heeft wel even pijn gedaan. Ja. Het is ook... Ik denk na de zomerstop stonden we 85 op de ranking of zo. Dan weet je van ja, je bent toch vrij dicht bij Nedbank. De laatste drie toernooien in Spanje, Madrid, Sotte Grande en Qatar. Die gingen niet zoals we verwacht hadden. Dus dat deed wel even pijn, ja. Ik kan dan ook niet de tv aanzetten en Nedbank kijken.
Oké, nee, dat kan je dan niet opbrengen.
Nee, okay. Daar ga ik kijk niet met plezier naartoe. Nee.
Okay. Nou ja, hopelijk volgend jaar dan, Martijn. Nee, jij gaat wel echt met Johannes mee naar Zuid-Afrika, want je staat natuurlijk toch een beetje te boek bij ons als een caddyhopper, een jobhopper.
Ja, dat valt eigenlijk wel mee.
Je was natuurlijk caddy van Lars van Meijel.
Ja,
toen
dat
ben
is al
een
tijdje.
Overgestapt naar Wil Besseling en nu naar Johannes Veerman. Heb ik pest een beetje, maar hoe was dat? Om op een gegeven moment ben jij weggegaan bij Lars, hè? Ben je naar Wil gegaan?
Uh-huh.
En daarna ben je bij Wil weggegaan om naar Johannes te gaan. Want dat zijn jouw beslissingen geweest.
Ja, ik denk met Lars, dit is wel 3 jaar geleden. Mm-hmm. Ja, echt 3 jaar geleden nu. Ja, met Lars hebben we dat samen met Lars besloten. En daarna heb ik 2,5 jaar voor Wil gewerkt. Maar de beslissing om weg te gaan bij Wil kwam wel vanuit mij, ja. Ja. Dat klopt.
Kan je dat toelichten? Waarom? Waarom je dat besluit nam? Als je dat wil.
Ja, zeker. Ik heb met Wil heel veel... een heel mooi jaar vorig jaar gehad. Voor het eerst een tourkaart gehaald. US Open bijna gewonnen in Hamburg. Dus heel veel hoogtepunten gehad. Maar op een gegeven moment... liep het wat minder goed. Al een tijdje eigenlijk. Een maand of eigenlijk na de zomerstop van vorig jaar liep het iets minder goed. Ik denk alles aan gedaan om dat om te draaien. Maar dat lukte, ja, dat lukte niet. En ik zag daar op een gegeven moment... zag ik gewoon voor mezelf ook toe was aan iets nieuws, aan iets anders. Dus toen heb ik de beslissing. En ik was op dat moment ook echt van mening dat het voor Wil zelf ook niet slecht zou zijn.
Mm-hmm.
Maar ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging en aan nieuwe energie. En ja, ik heb toen Wil gebeld. En het was heel moeilijk natuurlijk, want als je 2,5 jaar met elkaar de wereld, we hebben bijna 70 toernooien samen gedaan. Je deelt wel eens een kamer, je reist zoveel met elkaar en dan iemand bellen en zeggen van ja, het gaat hier voor mij stoppen. Dat was een heel moeilijk gesprek. Maar ja, ook dat is wel een beetje een onderdeel van dit wereldje.
Ja, nee, uiteraard. Ik bedoel, en jij dacht toch ook dat het voor Wil ook beter zou zijn? Dat gaf je net ook aan. Dus als die energie een beetje weg is, kijk, als Siets op een gegeven moment denkt... Ja, de energie is weg met die Louter. Ja, dan weet ik zeker dat hij zegt... ik ga een ander jonger iemand zoeken... om hier naast hem in die podcast te zitten.
Ja, dat snap ik.
Dat accepteer ik dan ook. Jij zou het ook heel goed begrijpen. Ja.
Maar merkt hij ook dat je zelf... minder goed je nou ja, die taak kon uitvoeren. Of dat je minder goede caddy werd, als het ware. Dat je merkt van, dit gaat niet goed. En hoe moet ik me dat voorstellen eigenlijk? Dat je dan denkt van, dit gaat niet meer werken. Is dat dan...
Ik denk dat het meer in de zin, niet zozeer in de baan, dat je denkt, want het is niet dat we slecht spelen omdat je foute keuzes of beslissingen maakt. Want dat, ik wist ook wel dat het in die zin niet aan mij lag. Maar dat heeft meer ook te maken met, kijk, als caddy, dat doe ik bij Johannes niet ook heel veel. We hebben dagelijks contact over de trainingen die hij doet. Johannes is nu op zoek naar een coach. Daar help ik hem bij. Hoe gaan we ons voorbereiden op Zuid-Afrika? En dat is dat hele plaatje van... dat stukje coaching daarnaast. Ja, dat doe je... Dat is ook een deel van jouw verantwoordelijkheid.
Ja. Ik denk dat jij daar een van de weinige caddies in bent. Ik bedoel, jij zegt coaching. Je helpt hem bij het zoeken naar een nieuwe swingcoach ook. Technische coach.
Daar hebben we heel veel gesprekken over, ja. Zeker.
Maar dat heeft natuurlijk ook met jouw achtergrond te maken. Dus Klopt. Jij bent veel meer dan, laten we zeggen, de reguliere caddy op de tour. Voor een speler.
Ja, je draagt niet alleen de tas blijkbaar.
Nee.
Terwijl er ook caddies zijn die dat echt doen. Zeker. Zeg maar, gewoon de tas dragen en de yardertjes geven.
En dat zijn ook, wat Gerard in het begin zei, dat zijn echt wel de jobhoppers. Die caddies die... Er zijn sommige caddies die hebben gewoon een tas voor een week. Ja. En die gaan op maandag weer in een appgroep. Ik ben beschikbaar. Kan ik nog een tas krijgen deze week?
Ja.
Ik werk... Als ik met iemand werk, dat heb ik tegen Johannes ook gezegd. Je bent veel van huis. Ik heb een gezin met twee kinderen. En ik wil wel ook weg... Als ik weg van huis ga, wil ik wel ook het gevoel hebben dat we ergens naar iets groters kunnen bouwen. Dus ik heb ook inzet van hem nodig. Mm-hmm. Dus ik had bij Johannes ook wel een aantal eisen... voordat ik op zijn verzoek ja kon zeggen.
En wat zijn die eisen in het kort?
Ik vind wel dat je... Kijk, ik zou niet jaar in jaar uit nummer 90 op de DP World Tour willen worden. Als voor een speler werkt die nummer 90 eindigt op die ranking. Dus als je dan hebt over wat moet je doen en wat moet je laten om top 20 te eindigen. Of meer, of misschien richting PGA Tour te gaan. Daar moet je wel een aantal dingen voor laten en doen. En dat moet ik wel... Dat vind ik wel belangrijk dat een speler dat ook... diezelfde intentie heeft.
Mm-hmm. Zal iedere speler natuurlijk zeggen dat hij die intentie heeft. Maar je wil dat ook echt merken, voelen, zien, et cetera.
Ja, zeker. Kijk, iedereen zegt ik wil het maximale uithalen. Alleen de vraag is of dat ook iedereen doet.
Ja. Eigenlijk geef je het antwoord al. Dat doet dus niet iedereen.
Maar is dat ook iets wat jij zelf hebt ontwikkeld? Dat je jezelf als caddy dus bent veranderd? Dat je meer eisen bent gaan stellen? Of dat je hebt je natuurlijk ontwikkeld in de afgelopen jaren, wat dat betreft, toch?
Ja, zeker. Ik heb heel veel geleerd de afgelopen jaren. Ook door het doen, maar ik heb ook goed contact met een aantal echte topcaddies in de wereld, waar ik geregeld... mee bel. En ook als we op toernooien zijn, dan ga ik wel met een aantal caddies de baan voorlopen. Een caddy van John Rahm bijvoorbeeld, of van Thomas Peters. Met Adam heb ik heel veel banen voorgelopen. En daar leer ik ontzettend veel van.
Ja.
Ja, maar het is ook op een gegeven moment, wat ik zeg, je wilt ook... Ja, ik ben wel iemand, ik wil wel het gevoel hebben dat we... Tot we vooruit gaan en tot de ambitie ligt. Wat ik zeg, ik laat er zelf veel voor, want je bent toch veel van huis.
Ja, maar heb je ook wel eens overwogen om, dat heb je niet gezegd, maar je hebt wel gezegd inderdaad, je hebt twee kinderen, dus dat het best wel wat van jou vraagt en van je familie. Heb je ook wel eens gedacht van, is dit het wel waard en zo?
Dagelijks.
Ja, wel toch of niet? Ja.
Ja, zeker. Helemaal de laatste, ik denk de laatste periode met Will was niet makkelijk. Ook financieel gezien is dat ook niet makkelijk.
Nee.
Ik ben van huis uit manueel therapeut. Dus het is niet dat ik thuis niet zou kunnen werken, zeg maar.
Nee.
Dus dat is ook voor mij een reden waarom ik er misschien iets kritischer op ben dan andere caddies. Is dat ik ook weet van als ik dit wil blijven doen, dan wil ik dit ook wel op een dusdanig hoog niveau doen. Ja, dat dit een mooie uitdaging blijft en dat ik vooruit blijf gaan.
Ja.
Maar ja, ik zou nogmaals niet jaar in jaar uit moeten willen vechten voor een tourkaart. Dat ga ik niet doen.
Nee. Ik kan me voorstellen, Martijn, jij bent redelijk jong. Je bent volledig afgetraind. Je doet de Ironman, hè? Je doet de triathlons, marathons. Ik weet het allemaal niet. Je bent in topconditie, dat hoe dan ook. En je bent ook nog eens een soort coach voor een speler. Of kan je zijn als een coach daarvoor open staat. Dat jij redelijk gewild bent als caddy. Heb jij veel aanbiedingen gehad? Je bent nu bij Johannes, maar had je ook naar andere spelers kunnen gaan? Goede spelers?
Ja, en toen ik wel... Ik had wel een aantal opties, maar ik had bij Johannes een goed gevoel. Ik denk dat hij heel veel potentie heeft. En ook persoonlijk klikt dat goed. Er zijn ook zeker spelers op tour die heel veel potentie hebben, maar waarbij het persoonlijk, dat ik al weet, ja, dat gaat er gewoon niet worden. Gewild. Ja, kijk, het is altijd een beetje...
Ja, je bent te bescheiden. Je bent natuurlijk nu te bescheiden.
Ja, maar het is ook een beetje not done om een caddy weg te gaan halen bij een speler die vast met elkaar werkt.
Ja,
dus
ja.
Ik wist pas wat er op me afkwam toen ik afscheid had genomen van Will.
Ja, ja, natuurlijk. Ja.
En nu heb je natuurlijk wel richting het nieuwe seizoen... hoor je ook wel eens wat coaches die vragen van Martijn... Hoe zit je volgend jaar? Ja. Blijf je bij Johannes of kunnen we een keer zitten? Dus vaak zie je meer managementbureaus en coaches die dat doen dan dat spelers jou direct benaderen.
Ja, ja. Jij zei je moet ook persoonlijk natuurlijk een klik hebben. Zou jij bij Joost passen als caddy, denk je? Luiten?
Ja, ik kan het met Joost heel goed vinden, ja. Zeker, dus we zoeken elkaar ook wel eens op tour. Als we op reis zijn, dus op persoonlijk vlak zou dat zeker kunnen, ja.
Ja. Zelfde soort humor? Of?
Ja, ik kan wel lachen met Joost, ja. Ja. Zeker.
Nou, dat is een speculatieve roddelbladniveau dit. Maar Joost is natuurlijk een prachtige de speler wat dat betreft. Want daarvan weet je wel van, nou, die gaat niet vechten voor zijn kaart. Nou ja, misschien vorig jaar dus, maar...
Ja, nu voor de PGA Tour kaart, hè. Dus, ja. Maar dat is andere... Nee, zeker. Kijk, Joost... ik vind het onwijs knap hoe hij zich herpakt heeft na vorig jaar. Ik heb dat natuurlijk van iets dichterbij gezien... hoe erg die met dat chippen zat. En ik vind wat hij nu staat is echt ongelooflijk. Maar dat zegt iets over de man die hij is. Hè? En ik denk dat dat ook heel erg onderschat wordt. Hoe belangrijk dat stukje is.
En dan heb je het over het mentale, de vechtlust.
De vechtlust. Ja, er zijn natuurlijk een paar van dit soort voorbeelden... Die jongens die daar zitten, dat zijn allemaal knokkers. Ja, als je zo'n Marcel Siem ziet, ja, die swing, dat is niet de mooiste swing op tour. Maar ja, als de ruzie breekt, zijn dat de jongens die wel vooraan staan.
Ja.
Ja, dat zijn wel echte knokkers.
Daarmee zeg jij eigenlijk dat het grote verschil is? Ik bedoel, je hebt andere Nederlandse jongens natuurlijk van dichtbij zien spelen. Al die buitenlandse jongens van dichtbij zien spelen. Wat is dan het grote verschil?
Ik denk dat zit in een aantal dingen. Ik denk dat zit in de opleiding. Ik denk dat Nederland wordt toch... Het technische gedeelte wordt... daar wordt heel veel aan gewerkt. Is ook belangrijk in de zin van dat je wel een basis moet hebben. Maar ik denk dat buitenlandse spelers... zitten veel meer in het spel. Dus in de zin van... het zijn gewoon prestatiescores maken. Ik denk dat dat een groot verschil is. Maar ik denk dat je ook veel... Ik heb veel contact met Jeroen Teunis... de coach van Pieters en Thomas D3. En het heeft ook, denk ik, veel te maken met... de rust kunnen bewaren als het niet goed gaat...
Mm-hmm.
Het is heel vaak in Nederland... je ziet vaak bij mindere spelers... op het moment dat het een aantal toernooien niet goed gaat... dan zal het wel iets technisch zijn. Dus dat, terwijl ook met een technisch goede swing... kan je een keer een slechte bal slaan.
Yeah.
En ik denk dat dat Dus de rust, het vertrouwen, de mentale veerkracht en de strijdbaarheid. Ik denk dat dat wel een heel groot verschil is.
Ja. Ja. Hoe kijk je naar Daan Huizing wat dat betreft? Want het is toch ook wel een speler waar ik dan wel aan moet denken. Ja, die heeft natuurlijk tijdens zo'n seizoen, moet hij toch best wel, nou niet kiezen, maar heeft hij een paar banen waar hij het natuurlijk moet doen. En nou ja, met zijn lengte natuurlijk niet op elke baan meedoen voor de overwinning. Hoe kijk je naar hem? En ook natuurlijk naar zijn caddy, naar zijn vrouw. Hoe kijk je naar zijn...
Ja, Danielle. Ja. Ja. Columniste ook bij golf.nl. Ja.
Kijk uit wat je zegt.
Nee, nog heel even. Want er was wel een soort van kritiek van... Ja, dat is toch helemaal niet professioneel om je vrouw aan de tas te nemen... Maar het mooie is wel, sinds Daan met Danielle werkt, is het alleen maar een opgaande lijn geweest.
Ja, en ja, ik heb ook met Daan en Danielle goed contact. En ik heb er heel veel respect voor wat ze samen doen. Ik zou met mijn eigen vriendin niet kunnen, denk ik. Daan is echt ook zo'n voorbeeld. Ja, hij heeft misschien op papier niet... Hij heeft misschien niet de lengte om het te halen, maar hij heeft wel. Hij weet heel goed, denk ik, wat hij niet kan. Dat is zo belangrijk om te weten, dan weten wat je wel kan.
Ja, nou, wat je net zei, van hoe ga je om als het even wat minder goed gaat? En ja, ik heb het idee precies. Dat Daan Huizing toch wel heel goed weet van oké.
Ja,
gewoon
ja, zeker.
Doen waar ik goed in ben en
ja, zeker.
Focus houden en ja. Dan komt het vanzelf goed. En nu komt het dit jaar ook goed, ook terwijl hij ook een blessure heeft gehad. Dus dat vond ik wel extra knap, maar.
Ja, ik vind onwijs. En Daan is ook zo'n voorbeeld. Ja, er zijn in Nederland zeker spelers die een betere ballstriker zijn... of die een op papier een betere golfer zijn. Maar daar ga je weer. Als je Daan, ja, als het moet, hè, hoe hij zijn Alfred Dunne-Link speelt... Ja, hij kan gewoon leveren op het moment dat het gevraagd wordt. En ja, dat heeft zeker ook met zijn mentale staat te maken. En ik denk dat Danielle hem daar ook heel goed bij helpt.
Ja, je geeft hem vertrouwen. Dat
blijkt uit alles. Op dit moment vechten Wil Besseling, Darius van Driel en ook Lars van Meijl. Die heeft ook nog de cut gehaald in de qualifying school voor hun tourkaart. Wil die dus niet, stel dat het niet lukt. Heel veel mensen zeggen tegen mij, dat is toch ongelooflijk. Met zijn kwaliteiten. Dat hij dan niet op die tour speelt komend jaar. Wat zeg jij dan?
Ja, dat...
je gaat niet echt lachen, maar je gaat nu denken, wat ga ik zeggen?
Ja, maar dat is weer dat verhaal op papier.
Ja, Wil is een ongelooflijke ballstriker. Ik denk het jaar dat ik met hem werkte, was hij nummer 1 driving, of nummer 6 driving op de tour, moet ik zeggen. Maar dat zijn ook, kijk, als je wilt een seizoen zijn gewisseld... Hij is gewisseld naar Titleist. Nou, daar wordt mij ook vaak gevraagd van... ja, was dat nou wel zo slim? Ja, kijk, achteraf had je kunnen zeggen... ja, je had die TaylorMade driver nooit weg moeten doen. We hebben in het begin van het jaar veel moeten zoeken... naar de juiste driver. Ik denk dat we de eerste 13 toernooien... met 5 verschillende drivers gespeeld hebben. Ja, Wil hoort niet... Ja, qua ballstriking en spel hoort hij niet thuis op de Challenge Tour. Maar ja, daar kom je weer een beetje terug. Dat is dus niet alles.
Nee.
Ja, er zit veel meer in... Ja, kijk, Wil is op papier heeft veel meer potentie dan Daan. Maar Daan heeft weer andere kwaliteiten die hem als tourspeler... Dus op dit moment... Ja, dus voor een objectief toch completer maken dan Wil.
Ja, hij bereikt zijn potentie en Wil niet. Althans, tot op heden misschien niet.
Nou ja, Daan Huizing vindt dat hij nog lang zijn potentie niet bereikt heeft. Nee. Die heeft nog grootse plannen. Maar ja, misschien moeten we Martijn niet te veel over Wil
over
vragen.
Nederland.
Nee, dat nee, maar het is wel duidelijk wat je zegt. Ja, ik bedoel, je kan van alles vinden dat iemand op de tour thuis hoort. Maar ja, je moet het wel gewoon doen en ieder jaar opnieuw.
Ja, dat is het. Kijk, en als je dat niet haalt... ja, dat heeft natuurlijk een aantal oorzaken. De ranking ligt niet. Zo simpel is het ook gewoon. En wat dat betreft is topsport heel hard. En ik denk dat dat ook is wat mensen soms te weinig beseffen. Kijk, als jij een voetballer bent... en je tekent een contract voor 3 jaar... dan heb je 3 jaar lang heb je jouw salaris, jouw inkomen... of je geblesseerd raakt of niet. Maar... Dadelijk, nu zijn deze week zijn de Dubai finale. En daarna duwt iemand op refresh en dan staan we maar allemaal weer op nul. En dan begint het gewoon weer opnieuw. En ik denk dat is ook wel een bepaalde druk, wat toch vaak onderschat wordt. Want je ziet wel, vorig jaar stonden we, hadden we net Nedbank gespeeld, 70's op de ranking geworden. En lijkt je eigenlijk niks te kunnen gebeuren. Ja, en nu letterlijk een jaar later moet je vechten voor je status.
Ja. Ziet ze, ik denk, even weg bij de Nederlanders. Meer caddy zijn in het algemeen.
Mm-hmm.
Martijn, wat maakt een caddy goed? Waarom ben jij een betere caddy dan de meeste caddies op de DP World Tour?
Ik denk dat een goede caddy is heel toch wel spelerafhankelijk. Ik denk dat ik voor Johannes een hele goede caddy ben, omdat Johannes heel veel informatie wilt. De voorbereidingen voor Johannes, die zijn wel. Hij kan aan mij vragen op 260 meter, hoe breed is de fairway daar? Hoe ver is het van bunker links tot bunker rechts op 270? Dus hij stelt wel specifieke, hele specifieke vragen. Dus ik denk dat ik voor Johannes een hele goede caddy ben. Maar kijk, weet bijvoorbeeld Darius, die doet liever zijn eigen ding. Ja. Dus ik zou voor Darius, bij wijze van spreken, helemaal geen goede caddy zijn.
Of misschien zou je Darius juist wel kunnen helpen, maar staat hij niet open voor die informatie? Hè? Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja, dat zou zeker kunnen. Maar ik heb met Darius daar natuurlijk wel eens over gesproken. En er zijn natuurlijk spelers die zeggen, ik wil gewoon liefst mijn eigen ding doen. Als jij mij de clubs poetst, ze schoonmaakt en af en toe een grapje maakt, zodat ik ontspannen blijf, dat is voor mij voldoende. Johannes staat op Tour ook wel bekend als een hele moeilijke speler om voor te caddyen. Hij heeft denk ik de laatste 2 jaar heeft hij 5 of 6 caddies de laan uitgestuurd.
Maar het goede nieuws is dat het bij jou meestal andersom gaat. Je stuurt Johannes van de laan uit.
Ja, ja. Klopt.
Nou, misschien vinden jullie elkaar daar dus in. Het komend seizoen als caddy, waar droom jij van? Wat zou het jaar 2024, je begint al in 2023 met het nieuwe seizoen, maar komend jaar, zijn er dan persoonlijke doelen met Johannes? Of hou die voor jezelf natuurlijk?
Nee. We hebben, het doel is omdat dit het laatste jaar op DP World Tour is. Johannes wil heel graag naar Amerika toe. Dus dat is wel echt het hoofddoel. Daarom beginnen we nu ook in Afrika. Omdat we de punten die je in Afrika kan verdienen zijn gelijk aan het KLM Open.
Ja.
Dus dat heeft de Tour gelijk getrokken. Daar zijn meningen nogal over verdeeld of dat goed of niet goed is. Dat is wel het hoofddoel.
Ja.
Maar dat is toch ook om de spelers te helpen die niet in de grotere toernooien komen, hè?
Ja, zeker. En ze doen het ook voor de kleinere toernooien wat aantrekkelijker te maken.
Voor spelersvelden misschien wat beter worden.
Want dus nu zie je toch dat meer mensen zullen toch naar. Ik sprak Adrian Morong vorige week. Die vliegt naar Australië toe, naar Dubai. En die gaat daar die 2 toernooien spelen. Heeft natuurlijk vorig jaar daar ook gewonnen, maar die. Ja. Het geld is voor het geld. Het zijn relatief kleine toernooien qua prijsgeld. Alleen de punten zijn gelijk met of je 10e wordt in Johannesburg of in KLM Open, levert evenveel punten op voor de ranking.
Ja, ja. Je zei Johannes wil naar de PGA Tour. Hij woont ook in Amerika, hè?
Ja.
Dat zou ook betekenen dat jij ook naar de PGA Tour gaat.
Ja.
Ik heb met vrouw, 2 kinderen en ik geloof sinds kort hebben jullie een kinderopvang geopend.
Ja. Klopt.
Ja, druk leven meteen.
Ja, druk leven.
Maar nee. Je zou dan toch meegaan?
Ja, kijk, in principe maakt het voor mij, of ik nou 24 weken en ik vlieg naar, of naar Zuid-Afrika vliegt of naar Florida vliegt, dat maakt, weg is weg. Het zou natuurlijk wel qua reis het iets intensiever maken. Maar ik heb altijd gezegd, mijn persoonlijke doel of droom als caddy is om 1 keer de witte overal aan te mogen op Augusta.
De Masters. Ja.
Ik zou hem
ook wel goed staan, hè? Met dat donkere haar.
Ja. Als ik dat heb bereikt, dan denk ik dat ik een heel eind gekomen ben. Zeker. Kijk, Amerika ja, ik zal het zeker, ik zal er zeker voor openstaan. Ja. Zeker.
Ja, in alle opzichten natuurlijk interessanter ook voor een caddy, ook qua verdienst uiteraard.
Zeker.
Ja. 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 De invloed van een caddy. Er zijn caddies die heel vaak ook wel op de voorgrond treden, vind ik. Als bijvoorbeeld een speler een toernooi gewonnen heeft, dan denk je bijna dat de caddy het gedaan heeft. Wordt de invloed van een caddy soms ook een tikje overdreven, vind jij? Of,
Ja, soms misschien wel. Kijk, ik denk een goede caddy gaat niet 2-3 slagen per ronde schelen. Ik denk als je 72 holes toernooi hebt, zijn er misschien 3 of 4 momenten in zo'n toernooi waarop je beslissend kan zijn. Soms zijn het maar 1 of 2 momenten. Een voorbeeld, ik had met Johannes in British Masters op de Belfry. Miste die een green op een par 5 met de tweede slag. En hij zei, we lagen tussen de bomen en hij kon niet naar de, we konden eigenlijk niet meer naar de green. En hij zei, ik pitch hem in de bunker voor de green en dan probeer ik vanaf daar up en down te maken. Maar de vlag stond helemaal achterop. En ik zei, ja, maar het is veel makkelijker als je hem voor die bunker houdt. Want nu heb je een chip uit de rough. Het is natuurlijk veel makkelijker naar een vlag die 20 meter verder staat dan een uphill bunkerslag. En hij zei van, Marty, that didn't even cross my mind.
Yeah.
En ja, ik denk op zo'n moment, dat zijn hele kleine voorbeelden. Maar dan, hè, doordat je een extra optie aanbiedt van, maar dit zou ook kunnen, zie je dit. Oh ja, inderdaad, daar had ik niet eens aan gedacht. Hij legt hem voor die bunker, maakt up en down en we halen de curve een slag. Ja, dat zijn van die kleine momenten. En ik denk dat dat ook, zeg maar, de moeilijkheid misschien wel is dat je... kijk, er zijn heel veel schoten waarbij je gewoon samen je normale routine doet en zegt, oké, dat is 150 meter, daar laat hem landen. Wind van rechts, ijzer 7. Maar het gaat juist om die 2-3 momenten in die 72 holes waarop je wel daar moet zijn.
Ja, en als scheelt het maar 1 slag op 72 holes, dan ben je al goud waard als caddy, zou ik denken.
Zeker.
Ja, ja, want even over de centen. Ik neem aan dat jij redelijk het standaard staffeltje is altijd bij een zege 10%. Vind je dat dan te veel of niet? Of... Nee, maar Gerard vraagt net aan jou van, wordt een caddy niet overschat? Vind je dan 10%, vind je dat passen in wat jij voor een speler kan betekenen? Ik weet overigens niet wat voor tarieven jij hebt afgesproken met...
Nee, maar dat zijn wel de meegangbare tarieven.
Toch?
Ja. Nee, maar kijk, ja, ik denk dat dat ligt helemaal aan... wat voor een relatie je hebt met de speler. Maar wat Gerard zegt, ja, en soms een beslissing kan 1 slag schelen. En 1 slag is het verschil tussen winnen of verliezen. Dus voor die speler kan het een enorme impact zijn als je net wel die goede keuze maakt.
Ja. Misschien zou je moeten zeggen van, voor elke goed besluit 5 ruggen.
Ja, we trekken het ook af.
Ja, precies.
Ja, ja. Ja, ik zal eens voorstellen. Ja.
Nou ja, wat het ook is, kijk, 10% bij een win. Ja, heel vaak win je ook niet, hè, als speler en caddy samen.
Nee,
dus dat
niet.
Is. Maar die 8% van het prijzengeld, 7,5, 8% is wel een soort standaard. Hè?
Ja.
Ja, ja. Ja. En een weekvergoeding.
En een weekvergoeding, ja. Ja. En dat varieert wel. Ja, daar zit best wel wat verschil in. En dan heb je nog je onkostenvergoeding waar nog wel groot verschil in kan zitten.
Ja, ja, en dan moet je denken aan, laten we zeggen, een beetje de onderkant, bovenkant aan vergoeding. Weekvergoeding.
Onderkant, dan zit je eigenlijk op Challenge Tour. Zeg maar zeggen, caddies die op Challenge Tour werken, die zitten op, denk ik, €700 per week. En dan moet je alles van doen. Dus hotels, vluchten en zo.
Ja, ja.
Ja, aan de bovenkant zal bij ons richting de €2.500 per week gaan.
Ja, en daar komt dan het prijzengeld bij.
En dan heb je nog... Soms kan je met je speler zeggen, oké, je betaalt de helft van mijn vluchten en... Dus ook in die onkostenvergoeding. Dat kan natuurlijk best wel op een jaar tijd. Als je 48 vluchten moet betalen. Ja. En dan wordt de helft voor je betaald. Ja. Dat scheelt nogal.
Ja. Hey, en die spelers hebben managers. Maar we hebben die caddy. Krijg jij als caddy ook een beetje hulp om daar een beetje in te onderhandelen eigenlijk? Dat vraag ik me net af. Want dat gaat best wel om substantiële bedragen. En...
Nee, dat moet je zelf doen.
Ja.
Het is wel zo dat het management... Van Johannes bijvoorbeeld, die helpt mij wel soms met vluchten en zo. Dan zeggen ze, ik help...
Kijk wel even voor je.
Kijk wel even voor je. Precies, maar het is niet zo dat ik... wordt... Ja, dat is niet dat ik een management heb die mij helpt onderhandelen met, zijn management, zeg maar.
Nee, maar het lijkt me precies best wel moeilijk. Je moet toch wel ook wel stevig in je schoenen staan en een beetje weten hoe dat werkt. En dat leer je natuurlijk door ervaring op te doen, maar...
Ja, dat klopt.
Nou ja, het scheelt lijkt mij ook. Ja, als jij gevraagd wordt door spelers, heb je natuurlijk een betere onderhandelingspositie dan dat je moet smeken om een tasje.
Ja.
Zo simpel is het toch ook?
Ja, zeg maar, caddies die van week naar week gaan, ja, die zitten vaak op 1000 euro per week plus 7%.
Ja.
Dus dan heb je ook, maar wat je zegt, als je gevraagd wordt, dan kan je natuurlijk ook iets meer eisen.
Kom jij daar je bed voor uit, Gerard? 1000 per week, 7%?
Nou, bij Potje Golf verdienen wij natuurlijk vele malen meer. Maar, Martijn, heb jij een droomtas? Ik bedoel, je blijft natuurlijk bij Johannes. Jullie gaan eerst samen de PGA Tour op, de Masters spelen. Maar stel dat, ik bedoel, als je het echt voor het kiezen zou hebben.
Wil je een naam horen?
Ja, uiteraard. Ja.
Oh. ik denk Bryson DeChambeau op Liv.
Nee, Liv, kunnen we het ook nog even over hebben.
Liv, ja.
Paradijs voor een caddy.
Paradijs voor de caddy is zeker. Iedere week op Liv krijg je geen weekfee. Maar wel iedere week je percentage. Maar ja, je weet dat je speler al met minimaal 1,5 ton naar huis gaat.
Ja.
Dus 7% van 1,5 ton is zeg maar 10.000 euro. Kan je al schrijven.
Ja. $120.000 in de laatste plaats daarbij Liv.
Ja.
Maar drie rondjes. Starttijden, shotgun. Ja. Altijd lekker uitslapen. Ik weet René Smorenberg, die Nederlandse caddy, die jij natuurlijk ook kent. Die heeft voor Siwan Kim gecaddied. Ik heb hem toevallig geappt van de week of hij nog steeds aan de tas is bij...
Is hij wel, maar hij is niet meer op de lift.
Nee, niet meer op de lift.
Hij is relegated, ja.
Hij moet nog een aantal toernooien spelen van de International Series. Dat is wel bij de spelers die bij lift tekenen. Die speel je 14 lift toernooien. Maar je moet ook volgens mij 7 of 8 van die International Series spelen.
Ja. Ik denk niet allemaal. Ik denk de grote niet mannen allemaal. Niet.
Nee.
Ja,
die hebben natuurlijk... Thomas Peters was ook in Hongkong, geloof ik.
En McDowell en nog wat andere jongens inderdaad. Ja, zeker.
Maar je zou nog een naam noemen, geloof ik.
Ja, ik vind... Ik zou wel Victor Hovland.
Lijkt me wel een mooi tasje. Lijkt me een heel mooi tasje.
Ja.
Ook omdat het ook volgens mij een heel leuk iemand is.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja.
Ja, kan wel golf ook.
Kan maar golven ook.
Ja. Houdt van metal, hard metal muziek. Jij ook? Of,
Vorig jaar 30 miljoen.
Oh, jij denkt dat gaat toch alle metaal, denk jij.
Oftewel, daar verhaal ik ook wel van metal.
Nee, maar niet zo van die heavy metal eigenlijk.
Heavy metal, zo heet dat. Ja, ik ken het ook helemaal niet. Nee. Heavy metal, ja.
Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt op de golfbaan, Martijn? En even eerlijk, gewoon airmailing the green 30 meter of zo. Nee.
Ik heb dit jaar een grote fout gemaakt met Will in het eerste toernooi van het jaar in Abu Dhabi. Speelde de 18-0 van Abu Dhabi Golf Club, van de Yas Links. Is een par 5 dogleg naar links.
Langs het water volgens
langs
mij.
Langs het water, ja. Maar je kan eigenlijk na de draai... We hadden die dag een beetje wind tegen. Dus we konden de green niet halen in 2. Maar Will sloeg een goede drive en... We moesten naar de lay-up toe. Dus we moesten hem opleggen. En ik had de lay-up goed uitgetekend in mijn boekje. Alleen vanuit waar wij stonden op de fairway, kon ik... Ik had een target gepakt midden van een bunker. Daar moet de lay-up naartoe. Alleen vanuit waar wij stonden, kon ik die bunker helemaal niet zien. Wij stonden een soort dalletje in de fairway. Maar ik kon wel 1 bunker links daarvan zien. Dus ik zei, ijzervier midden van die bunker... Alleen, het was de foute bunker. En je raadt het al. De carry over het water links op die bunker...
Is veel langer.
Is veel langer. Dus veel te lang. Dus hij slaat een hele goede ijzer via midden op het target. En ik zie hem zo verdwijnen. Ja, en hij kijkt mij aan. En toen wist ik. Ja, toen liep ik dus vooruit. En ik had het eerst zelf... Ik denk van, hij zal wel ergens geland zijn waar we hem niet hebben gezien. En toen liep ik vooruit. En toen... Uit mijn dalletje, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja, toen zag ik dat ik op de foute bunker gemixt stond. Dat was wel een hele grote fout, ja.
Verdween in een nog dieper dalletje, heel even. Maar het was water.
Ja, ik moet zeggen, dat is ook wel... even afkloppen, maar het gebeurt me eigenlijk nooit.
Nee.
En het vervelende van dit voorbeeld ook was dat deze specifieke slag... is in het boekje heel lastig te zien. En ik heb dus met Will aan tafel de dag van tevoren een andere caddy uitgelegd hoe je die lijn kan bepalen. En de dag daarna ga ik zelf... Maar ja, en dan is het ook... dan moet je gewoon je verantwoordelijkheid nemen en zeggen... Wel, sorry jongen, dit was niet goed.
En dan ben je ook een team.
Ja, dan ben je ook een
en
team.
En dit doe je nooit meer fout.
Dit doe je
soort fout. Nee.
Dit was eigenlijk een course management fout. Daar maak jij ook een beetje natuurlijk je werk van. Niet alleen als caddy, maar ook je gaat naar clubs. Hè?
Ja.
Daar doe je presentaties. Daar willen we alles over weten. Want jij kan dan ook mooie tips geven aan onze luisteraars. Hè, hoe slimmer te spelen. Dus daar gaan we zo meteen over doorpraten. Maar eerst, Sietse, de prijsvraag, hè?
Ja.
Ja.
Ja, de prijsvraag. Dat gaan we nu even doen, Gerard. Terwijl we het gesprek met Martijn even onderbreken. De prijsvraag van de vorige potje golf. De vraag was... wat was het beste resultaat van Joost Luiten op de Order of Merit uit zijn carrière? En dat was 2013 en 2014, want in die jaren werd hij 11e.
Ja.
Bert Wortel had dat goed. Dus de golfballen zijn voor jou, Bert. Maar jij wil nog even iets melden, Gerard. We hadden namelijk ook een ander mailtje gekregen.
Ja, er waren meer mensen natuurlijk die het goed hadden. Want het is wel te vinden op de site van de Tour. Maar Marcel Bingley, die dacht, weet je wat? Ik schakel ChatGTP in. En die kwam als antwoord met 10e.
Ja. Hij zegt, Joost Luiten behaalde zijn beste resultaat op de Race to Dubai in 2013. Hij werd toen 10e. Wist ChatGTP. GPT met te vertellen.
Ja, zo zie
nou, nee
je
hoor.
Dat hele ChatGPT is volledig onbetrouwbaar. Dat blijkt nu weer eens. Ja.
Jammer.
Joost Luiten weer dus keurig 2x11. Nou, de ballen gaan naar meneer Wortel. Hebben wij een nieuwe prijsvraag?
Nou ja, tuurlijk. We willen even inhaken op dat grote nieuws over de golfbal. Dat hij dus gaat veranderen in 2028. Dat we met z'n allen minder ver gaan slaan. Ongeveer 5% dus. Maar wat vinden jullie ervan? Dat willen we weten van onze luisteraar. Dus mailen naar potje@golf.nl met jouw mening over die wijziging in de regels. Ben je er blij mee? Maakt het je niet zoveel uit? Wil je juist minder ver gaan slaan?
Precies, sla je altijd net in bunkers. Dan ga je nu met die nieuwe bal dadelijk gewoon lekker voor blijven. Kan natuurlijk ook. Misschien heeft iemand een heel mooi verhaal erover. Dus mailen naar potje@golf.nl.
Ja.
En dan gaan we nu door met het gesprek met Martijn.
Zo Martijn, dat was de prijsvraag en natuurlijk lang gesproken over het vak van caddy. Maar jij doet nog meer. Je gaat langs bij clubs om golfers te leren en dan de normale stervelingen. Hè? Dus niet de Johannes Veermannen en de Wil Besselingen. Over course management. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is eigenlijk de boodschap die je aan die golfers meegeeft in het algemeen, om kort mee te beginnen?
Het gaat heel veel over, zeg maar, wat is de strategie die wij gebruiken op tour. Dus er zit een stukje course management in, maar ook een stukje performance training. Dus als je een uur de tijd hebt als clubgolfer en je gaat aan de driver range, hoe kan je dat uur eigenlijk zo effectief mogelijk besteden, zodat het op de baan ook tot uiting komt. Dat hoor ik heel vaak tijdens die lezingen, dat mensen zeggen, ja, op de driver range gaat het fantastisch. Maar zodra ik op de baan kom, dan lukt het niet.
Dit is heel grappig. We krijgen heel veel mailtjes elke week, maar dit was letterlijk een vraag die op Spotify, dus dat kunnen de mensen ook zien, die gesteld werd. Van, het lukt me op de baan niet. Hè? Ik oefen op de driver range en daar gaat het goed, maar op de baan een groot drama. Wat zeg jij dan?
Het heeft een beetje te maken met de manier van trainen. Dat vertel ik in die presentatie ook veel uitgebreider, maar er zijn eigenlijk, een golftraining moet voldoen aan 3 voorwaarden. Er moet tijd tussen zitten, tijd tussen de slagen, er moet variatie zijn en er moet, iedere slag heeft een consequentie nodig. Dat zijn eigenlijk 3 voorwaarden die je in de baan ook hebt. Er is altijd tijd tussen een slag, want ik moet wandelen naar de volgende bal. De eerste schot is het tee-schot, maar daarna moet ik een approach slaan en er is altijd een consequentie.
Dus als we die 3 dan meteen maar even gaan ontleden. Ik sta op de range. Normaal natuurlijk gewoon ijzer 7, ijzer 7, ijzer 7. Zo snel mogelijk achter elkaar. Dat is mijn trainingsroutine.
Ja.
Maar dat werkt niet. We moeten dus een bal slaan en dan tijd ertussen nemen.
Ja, dus ik zeg altijd, de meest erge zijn de mensen die de ballen keepen in zo'n ballenbak. En dan met de ijzer 7 de grip nog vasthoudende de volgende bal de mat optrekken. die herkennen we. Ja.
Schuldig.
Schuldig, ja.
Nou, dat doet mij denk ik niet, Gerard. Maar ja, het is wel dat je dit zegt en wij beginnen te lachen. Het is heel herkenbaar.
Ja, ja. En het is vaak, zo dat je als je een aantal ballen geslagen hebt, dan klopt het ritme en de timing klopt. En dan kan je een mandje wegslaan en dan denk je aan het einde van de sessie, oh, dat ging echt lekker vandaag. Soms is dat goed, maar ja, dat is eigenlijk niet het spel wat je speelt. Dus ja, er moet wat tijd tussen zitten. Het hoeft ook geen minuten te zijn, maar het is goed om er wel iets van tijd tussen te hebben.
Dus loop je, je slaat een bal en dan loop je even 2 meter weg van dat matje? Of hoe stel je dat voor?
Wat ik bijvoorbeeld een tip wel eens geef, doe de ballen niet in die ballenbak, maar zet het mandje ballen gewoon naast je tas, tot je bewust een andere de bal moet gaan pakken. Maar wat bijvoorbeeld ook een heel belangrijke is, dat je het blokje wat je doet, niet langer dan 5 ballen maakt. Dus je wilt eigenlijk iedere 5 ballen wil je veranderen van taak. Dus dat kan een andere club zijn of een ander target zijn op de range. Maar dat is heel belangrijk. En dat heeft ook te maken met het leervermogen van de sessie. Dus als jij op een gegeven moment te vaak dezelfde handeling doet, ja, dan leert je brein er eigenlijk, dan ga je een beetje op de automatische piloot, zeg maar. En dat is in een training wat je wilt voorkomen.
Mm-hmm. Ja, want dat is ook niet de situatie die je in de baan gaat aantreffen. Nee, want elke slag is anders.
Ja, precies. Ja, dus je kan zeggen, oké, ik wil, dus als je het over variatie hebt, dat kan met dezelfde stok maar een ander target zijn. Maar ik kan ook zeggen, oké, ik pak een ijzer 9 en een ijzer 7 en iedere 2 ballen wissel ik van club. Maar dat is wel echt heel belangrijk, dat je dus, ik zeg altijd tegen mijn spelers die ik in Oranje train ook, ik wil spelen zoals ik train en train zoals ik speel. Dus die 2 werelden moeten eigenlijk veel dichter bij elkaar komen dan nu het geval is.
Ja. Je zegt al heel veel goede dingen. Ballen achter in een mandje bij je tas. Blokjes van 5 ballen als het ware. Varieer daarmee in die blokjes dus ook met clubs. Dat zijn toch al wel 3 hele concrete dingen waarmee je dus eigenlijk simuleert in de baan.
Je zei tijd, hè? Noem die als eerste.
Ja.
Neem er tijd tussen. 2, variatie afwisselen.
Ja.
En 3 was consequentie.
Ja, dus je zou, op de baan is in iedere slag een consequentie verbonden. Het ligt op de fairway of in het water of in de hole of niet in de hole. Maar dat is ook goed in je trainingen om dat te doen. Hè? Dat je zegt, iedereen heeft op de range wel bepaalde palen, vlaggen of doeken. Dat je zegt, ik pak een target en de driver moet tussen de 2 palen of 2 doeken in. Dus om wel een consequentie aan de slag te verbinden, om dat ook gewoon wat reëler te maken naar de wedstrijdssituatie, of naar de baansituatie toe, zeg maar.
Ja, en dat doen nog steeds heel weinig golfers. Waarschijnlijk ook onze luisteraars. Zeer beperkt.
Nou ja, ga op een driving range kijken en dan zie je dat. Ja,
dus wat je heel veel ziet, maar dat zie ik ook nog steeds bij top amateurs en ook bij sommige professionals wel, is dat de driving range is de plek waaraan techniek wordt gewerkt. Mm-hmm. En in de baan moet gepresteerd worden. Alleen, de overlap. Je moet zeg maar een soort plannetje hebben van hoe ga ik nou, wat ik technisch heb geleerd, hoe ga ik dat nou overbrengen naar de baan, zeg maar. Daar gaat eigenlijk een stukje performance training over.
Ja, want je snapt nog wel dat als iemand bezig is met een swingverandering, of deze meneer hiernaast mij met de pro-sender, dat hij misschien 20 ballen achter elkaar slaat met dezelfde club om een bepaald gevoel te wennen. Of zeg je daarbij zelfs ook van, nou, doe dat ook maar met.
Dus er kan zeker een plaats en tijd zijn voor wat meer herhalingen. Maar dat is ook, dat is tip nummer 3. Dat als je aan techniek werkt, dat je ook echt aan techniek werkt. Ja, want heel veel mensen die werken aan techniek en die beoordelen dan of de techniek goed was of de bal goed vloog.
Ja.
Maar dat is, als ik aan techniek werk, is de vraag, heb ik de juiste beweging gemaakt? En niet is de bal, vloog de bal goed? Dus dat is ook heel belangrijk, dat als je zeg maar met de pro-sender of als je daarmee aan de slag gaat, tot het creëren van het gevoel is op dat moment, of het doen van de juiste beweging is op dat moment het doel van de sessie. En niet zozeer kan ik 7 van de 10 ballen tussen 2 palen slaan.
Ja. Voor de enkeling die aflevering over de pro-sender, dat hulpmiddel waar je rechterhand in een bepaalde positie moet houden, niet heeft gehoord. Dat is dus een inmiddels heel bekend hulpmiddel, mede dankzij Potje Golf.
Ja, ja. Ja, het heeft zeker effect gehad.
Het is ook mooi namelijk, bijna iedere zondag of maandag komt er een mail binnen bij mij. Ja. Dat nu heeft Camilo Villegas weer gewonnen, die Colombiaan. En die heeft dus heel veel geoefend de laatste weken met de pro-sender.
En dan zit Gerard Louter zo in de mailbox.
Ik pak gewoon, aandelen in de pro-sender.
Ik pak net als jij bij een overwinning, gewoon pak ik 10% van iedere verkochte pro-sender in Nederland.
Ja. Super. Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor het korte spel. Het gaat nu natuurlijk heel veel over lange spel, maar met korte spel geldt hetzelfde als je bij een gemiddelde chipping gaat kijken. Er zijn heel veel dingen die worden gedaan van ik heb 10 ballen en ik ga kijken hoeveel ballen ik binnen 1 meter kan chippen. Alleen mijn vraag is dan altijd, stel je hebt 6 van de 10 ballen binnen een meter gechipt, waar liggen die andere 4? Hmm. Want dat is je spellende baan. Hè? Ik zei net ook in de pauze even, ja, als je 4 ballen de green overtopt of je raakt hem vet en hij ligt voor de green, ja, dat zijn je bogies en double bogies in de baan. Dus je wilt, hè, ik zeg vaak tegen ook mijn spelers op tour, wij noemen dat bank drills. Als je zegt, oké, ik heb 10 ballen en zeg maar 15 meter krijg ik in mijn bankje. Ik chip bal 1 en de bal 1 ligt op 2 meter. Nu heb ik nog maar 13 meter in de bank. En je wilt eigenlijk tot je binnen de 10 ballen nog wat overhoudt op jouw bankrekening, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus zo word je gemiddeld gezien beter. Want als je de eerste bal de green overtopt en hij ligt 8 meter te lang, dan heb je voor die andere 9 ballen nog maar 7 meter in de bank.
Ja.
Ja, dus dat is ook een heel groot verschil. Het gaat me niet zozeer om hoe goed je goede ballen zijn, maar ja, je wilt gemiddeld gezien beter worden.
Ja.
Kijk, Gerard kan van Villegas een ijzer 7 approach, kan Gerard winnen als ze allebei 1 bal slaan. Als jij een goede bal slaat en Villegas een slechte, lig je dichterbij. Maar als je er allebei 100 slaat, dan wordt het toch iets lastiger. Ja, dus hij is gemiddeld gezien beter. En zo moet je dus ook trainen. Het gaat niet zozeer om de pieken, maar meer om hoe kan ik een gemiddeld gezien beter worden in de trainingen.
Ja, en dit is dus echt de performance coaching in een notendop eigenlijk. Dit
in
verhaal,
een notendop, ja. Dus het gaat over goede drills maken, zodat je realistisch traint. Maar het gaat ook over het stukje, hoe kan ik van techniek naar een performance gaan.
Ja, en zou jij zeggen, als jij met een gemiddelde golfer zou gaan werken, laten we zeggen iemand met handicap 24 of zo, of 30, dat maakt niet zoveel uit. Denk jij dat je met die performance coaching meer bereikt dan als je met iemand gewoon in een baan gaat en zegt van, hey, daar moet jij je bal slaan en daar moet je heen? Dus echt meer als caddy te werk zou gaan? Wat zou
ik denk
je zeggen?
Ik denk dat de manier hoe er getraind wordt een grotere impact heeft dan course management.
Ja, ja, oké. Dus eigenlijk wat je ook zegt is, als jij naar clubs toe gaat om jouw verhaal te vertellen, dan is eigenlijk dat performance coach deel is misschien wel belangrijker dan wel of niet opleggen of angles of hoeken en dat soort dingen.
Ja, kijk, de mensen willen vaak veel weten van course management, maar dat hele performance coaching is er een beetje ook nieuw. Hè? En helemaal de manier hoe we dat presenteren gaat. Ja, je krijgt gewoon heel veel praktische tips over, ja, als ik nu naar een range toe ga, hoe kan ik dit nu beter doen? Dat is wel, want wat je nu heel vaak ziet is, mensen krijgen les van een pro, wordt technisch getraind en dan verwachten ze op de baan een performance. Dat moet meteen dat moet meteen tot uiting komen, terwijl er wordt niet nagedacht over over hoe je dat moet doen, zeg maar.
Ja, want je hebt ook gewerkt met competitieteams, toch?
Ja.
Om juist dit proces en dan samen dit dus te gaan doen.
Ja, zeker. 100%. Ja.
Ja. Ja. Niet te veel vertellen natuurlijk, coach Marty. Want anders gaan clubs je niet meer boeken. Hè? Ja. Want jij kan natuurlijk geboekt worden.
Ja, zeker.
Ja. Daar gaan we dadelijk nog wel even iets over zeggen. Waar ze dan naar kunnen mailen. Ik was erbij. We gaan nu even naar course management op de Gulberg. Was dat vorig jaar of het jaar daarvoor? Ik weet dat niet eens meer. Maar was vorig jaar. En een van de dingen die jij zei, hoe vaak denken jullie, vroeg je aan de zaal, volgepakte zaal trouwens, hoeveel ballen denken jullie dat Will Besseling in een ronde op de vlag mikt? Nou, toen gaf jij als antwoord, geloof ik, 1, hè?
Ja.
Gemiddeld genomen. Ja,
ja.
Ja. En dan meteen in de zaal, nee. Want ja, dat is hoe jullie werken. Het is dat vlaggetje staat, hè, maar vaak blijf je er bewust van weg.
Ja, er zit natuurlijk wel één maar, moet je daarbij zeggen, is dat de vlag op de Tour altijd 3 of 4 meter van de rand staat. En op de gemiddelde club staat hij ook wel eens op het midden van de green. Maar dat, daar vertel je dus ook veel over van, ja, als je niet op de vlag, als de vlag niet het beste target is, waar moet ik dan wel mikken? Ja, want dat is vaak de vraag die je daarna krijgt. Als ik niet op de vlag mag mikken, waar moet ik dan wel mikken? Ja, en daar hebben we het op die avonden veel over. Hoe bepaal ik dat? Waar is het afhankelijk van? Ja, en dat is ook weer om... Kijk, goed scoren heeft heel veel te maken met bogies en dubbelbogies van de kaart houden.
Ja,
ja. Als je bijvoorbeeld kijkt, het gemiddelde aantal birdies dat een plus handicapper maakt en een tourspeler maakt, ligt niet heel ver uit elkaar. Dus daar zit het niet. Het zit niet in de goede ballen. Het zit in de strategie en het gemiddelde van de slechte ballen.
Ja, ja, dat laten de statistieken ook zien. Daar hebben we ook veel stukken over geschreven op golf.nl. Ja. Ben jij wat dat betreft, ik wil niet altijd technisch worden, dus ik moet even goed kijken hoe ik dit formuleer. Ben jij iemand die nog wel met hoeken op banen rekening houdt? Of denk je van zo ver mogelijk, zo dicht mogelijk bij de green is beter? Of zeg je van nee, opleggen op 100 meter of op een favoriete afstand?
Ik denk dat, kijk, met hoeken vanaf linkerkant, rechterkant, fairway ligt een beetje aan de condities van de baan. Maar met de huidige, als ik even voor op tour, voor tourniveau, met de huidige ballen en wedges kunnen die jongens zoveel spin creëren, dat ze eigenlijk van, dat zie je op tv natuurlijk ook wel eens, hè, dat ze denken, ja, je komt hier nooit bij en dan ligt die dan. In één keer, die bal heeft zoveel spin, dan denk je, ja, hoe is het mogelijk? Mm-hmm. Maar ik denk wel voor amateurs, ik denk dat dat ook een veel gemaakte fout is bij amateurs, is als ik een par 4 niet een 2 kan halen, dan ligt bijvoorbeeld een bunker voor de green of ik haal de afstand gewoon niet, dan slaan ze hem vaak maar gewoon zo ver mogelijk naar voren. Maar nu lig ik in één keer op 45 meter, het is wat drassig buiten. Nu heb ik een beetje best wel een moeilijke pitchslag. De ondergrond is niet heel makkelijk. Dus misschien had ik die slag wel beter op 100 meter kunnen leggen. Ja, dus dat is wel vaak de eerste stap als je het over approach play hebt, waar amateurs zeker slagen kunnen winnen. Ja. Want als je vervolgens gaat vragen, hoe vaak train je de 40 meter pitch? Ja, dat antwoord erop is nooit. Bijna nooit.
Nee.
Helemaal niet vanaf... Kijk, vanaf een mat, vanaf een driver range mat is het natuurlijk ook anders. Want dan heb je iets meer marge met dik en dun raken. Dan kom je nog wel eens meer weg met een slecht geraakte bal. Maar ja, de gemiddelde amateur traint niet de 45 meter pitch vanaf het gras. Ja, bijna nooit. Terwijl in de course management zie je dat ze daar wel vaak naartoe gaan, zeg maar.
Ja. Je hebt natuurlijk heel veel pro-ams ook meegemaakt, hè? Met 2 of 3 amateurs bij jullie in de flight. Wat zijn dan de meest gemaakte course management fouten? Onder andere wat je net vertelde, maar wat nog meer? Overschatting wellicht?
Ja, je ziet natuurlijk vaak dat ze vaak te kort zijn. Maar dat is een heel bekend gegeven, dat ze vaak te weinig club selecteren. Soms zie je de wind wordt nog wel eens onderschat. De invloed van wind. Maar ik denk dat wat ik net zei, gewoon jezelf soms in zo'n moeilijke posities brengen, een beetje onnodig. En dan ga ik, ik had dat met spelers, ik had een discussie met een speler hier op de Eindhovense vorig jaar, waar we nu zijn, als je daar start, dan, die zei, de eerste hole sla ik een draw, de tweede hole een fade, de derde hole een draw, de vierde hole weer een fade. Dan zei ik tegen hem, maar hoe vaak oefen je een fade op de driver range? Ja, niet op de driver range, eigenlijk alleen maar draws. Ja, dat is weer zo'n voorbeeld van, je verwacht op de baan, verwacht je iets wat je in trainingen niet doet. En dat geldt voor die amateur net zo als je het over zo'n 50 meter pitch van een drassige ondergrond hebt, helemaal in deze tijd van het jaar.
Ja,
dat is gewoon een hele moeilijke slag.
Ja, dit is wat jij in jouw presentatie kennis van je spel noemt, hè?
Ja.
Ik bedoel, weet wat je wel en niet kan. Ja,
precies.
Ja.
Deze knip, nou die knippen we niet. Maar wat we even, ik zit even hard op na te denken wat we nog kunnen doen.
We gaan deze even, nemen we heel even door. Ja. Ja, ik pak hem wel even op. Ja. Kennis van je spel, hè? 1. Als tweede punt, kan ik me herinneren, strategie vanaf de tee is heel belangrijk. Natuurlijk niet alleen voor pro's, maar ook voor amateurs.
Mm-hmm.
Volgens mij zei je, wees agressief van de tee, als het maar even kan. Oftewel zo ver mogelijk.
Ja, dus als je statistisch gaat kijken, is verder slaan is beter. Dat klinkt natuurlijk als een open deur, maar ja, op amateurniveau zie je dit nog soms wel eens dat dit te weinig gebeurt. Dus ook de driver trainen op de driver range is ook een heel belangrijk onderdeel. Ik denk dat mensen toch relatief gezien vaak met een ijzer trainen, ijzer 7 of 8, maar die driver vaak een beetje ja, niet vergeten wordt, maar te weinig benadrukt wordt als je ziet hoe belangrijk die in het spel is.
Ja,
en ook, ja, wat ik zeg, agressief van de tee. Dus je wilt eigenlijk, zodra de situatie het toelaat, ja, wil je eigenlijk gewoon de driver pakken.
Ja, jij bent geen fan van ijzertjes 5 van de tee.
Nee.
Nee. Nou, dat is goed om te horen. Gewoon, hup, beuken.
Hey, ja. En dan gaan we even een stap verder naar de approaches. Wat vertel je over approaches in die bijeenkomsten? Wat voor strategie of wat voor een basis kunnen spelers daar hanteren? Hoe ze moeten kijken naar een approach?
Het belangrijkste is wat Gerard net al aangeeft, van ja, de vlag heel eventjes vergeten. En dus waar moet je dan wel mikken? Dus in de lezing gaat het veel over hoe breng ik situaties rond de green in kaart. Dus hoe weet ik van, als stel ik mis wel de green, hoe moeilijk is dit dan?
Mm-hmm.
En hoe moet ik mijn mikpunt daarop aanpassen?
Ja.
Dus daar gaat het veel over. En dat is ook wel een goede tip voor amateurs. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze en een draw en een fade moeten kunnen slaan.
Ja.
Terwijl op tour speelt 9 van de 10 gasten speelt gewoon 1 vlucht.
Ja.
En alleen als de situatie er echt om vraagt, dan wordt er wel eens gewisseld. Maar eigenlijk niet. Ja, ik zag wat highlights van Pavon van de Netbank. Nou, die slaat echt geen draw vanaf de tee. Dat zijn alleen maar die lange fades. Dus dat is wel heel belangrijk.
Zelfs op holes waar misschien een draw of een fade meer gevraagd wordt.
Ja.
Denkt hij toch van, nou ja, hè, want dan mis ik hem misschien als ik het niet lukt om toch die draw of fade op aanvragen.
Ja, en kijk, niet zo een speler van wereldklasse denken, oh, ik kan hem ook wel de andere kant op draaien. Maar ja, ik adviseer een amateur gewoon altijd, leg hem dan maar, pak maar een clubje minder en leg hem maar in de dock leggen in plaats van dat je hem met de bocht mee wilt slaan.
Ja.
Ik denk dat wel heel belangrijk is. En dat is bijvoorbeeld ook fijn als je op de driver range staat te trainen en je zegt, oké, ik kies voor een fade met de driver. Pak een target en zeg, oké, hij mag in ieder geval niet links van dit target eindigen. En dat zie je op tour, doen we dat ook veel. Waardoor we zeg maar altijd één kant van de baan soort van kunnen uitschakelen.
Ja.
Kijk, als je een fade slaat en je weet, hij gaat altijd naar rechts draaien, wat de bedoeling is van een fade, ja, dan kan je zeggen, oké, ik make hem linkerkant fairway en hij gaat sowieso naar rechts vallen. Kijk, als je een fade slaat en hij draait naar links, ja.
Ja, en je zet hem al links op,
zet hem
dan
links
heb je
op,
een probleem.
Precies, ja. Maar ja. Dus als je op de range gaat zeggen, oké, ik ga nu 10 drivers slaan en ik mag hem niet links missen.
Nee, precies, ja.
Ja, dus heb je een consequentie. Ja, en je kan dus op de, dit zijn dus een oefening waarbij je in je strategie in de baan dat meteen kan meenemen.
Ja, bijvoorbeeld een rol met water.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus nu ga je trainen zoals je wilt gaan spelen dadelijk.
En dan hebben we gelijk weer het rondje naar, of dan komen we weer terug bij de performance coaching.
Zo is de cirkel eigenlijk wel rond. Heel kort nog even, short game, qua course management. Is daar ook nog iets over te zeggen?
Ik denk, kijk, het belangrijkste voor de short game is dat je in kaart brengt, dit is puur course management, hè, dat je in kaart brengt wat echt de hele moeilijke situaties zijn. En daar moet je
van weg blijven.
Ja. Maar dat kan wel per persoon verschillen. Kijk, voor sommige mensen is in een greenside bunker eindigen echt een drama, want dat vinden ze ontzettend moeilijk, terwijl iemand anders daar wel meer vertrouwen in heeft.
Mm-hmm.
Dus dat kan wel van speler tot speler verschillen. Maar ja, nogmaals, het gaat erom dat je de bogies en de dubbelbogies van de kaart gaat houden. Dus iedere green heeft wel een bepaalde posities waar je gewoon echt vanaf moet blijven.
Ja.
Dus dat is wel echt heel belangrijk in de short game.
Ja. Oké, nou top, Martijn. Hey, als clubs jou willen boeken voor zo'n mooie avond. Ik heb hier staan info@golfathletic.nl. Is dat nog steeds het mailadres?
Ja.
Golf Athletic, hè, dus met ATH op zijn Engels.
Op zijn Engels.
Ik zeg erbij, nog maar een keer. Ik krijg hier ook weer geen 10% voor. Maar het is echt wel een aanrader om zo'n avondje
ja,
een keer...
Ja, ik zou tegen de clubs zeggen mailen.
Ja, zeker. Oké, Martijn. De tweede keer dat jij bij ons te gast bent. De eerste keer was denk ik ruim 2 jaar geleden.
Ja, op het KLM Open was dat.
Op het KLM Open. Heb jij toen een mok van ons, een mok van ons eigenlijk gekregen? Ja, toch?
Nee, heb ik geen mok. En
heb je echt geen mok gekregen?
Nee. Ik ben vandaag gekomen eigenlijk voor die mok. Ja.
Nou, ik heb een achter in de auto liggen. Dus die ga ik zo pakken hier op de parkeerplaats van de Eindhoven.
Dat vergeten wij nog wel eens.
Ja. En dan ga jij terug, denk ik, richting, niet Maastricht, maar hoe heet het mooie plaatsje?
Ja, Brunsum, hè. Daar
Brunsum,
het, hè?
Ja. En je hebt dus nog even met jouw vrouw, of jouw vrouw heeft een kinderopvang geopend.
Ja,
72 kinderen al nu?
Ja, we hebben plaats voor 72 kinderen. En het was voor haar altijd een droom om een kinderopvang te starten. En kinderopvang Straal heet het. En we zijn gestart. Dus,
en jij, ik begrijp dat jij ook nog wel iets doet, hè?
Ja, ik doe een beetje, ook daar een beetje coaching in de zin van het team aansturen en personeel. En we hebben gewoon een mooie omgeving gecreëerd waar ouders heel erg enthousiast over zijn. Dus.
Mooi hoor.
Mooi.
Ja. Prachtig.
Nou, Sietse, mocht er ooit een kleine Herma komen.
Dan weet ik wel niet.
Ja. Ja, je kent zijn status.
Jantje. Ja, ik ben een trouwe luisteraar. Ja.
Jantje gaat naar performance coachen. En crashje de Straal. Ja. Mooi. Bedankt Martijn. En succes met Johannes Veerman in Zuid-Afrika.
Ja, zeker. Dank Martijn.
Yes, dankjewel.
Zo Gerard, dat was Martijn. Waar we mee spraken in Eindhoven. Prettig gesprek, hè?
Ja, hij zegt leuke dingen. Zeker ook het tweede deel. Ik denk voor jou ook wel fijn om te horen dat jij een veet helemaal niet nodig hebt. Je drawertjes blijven slaan. Ja. Dat doen ook de tourspelers.
Ja, die mening had ik natuurlijk al wel. Maar wat natuurlijk wel zo is. Ik wil natuurlijk mijn draw een beetje binnen de perken houden.
Ja, dat is wat ik wil. Echt, laten we zeggen, Tiger, waarom won die mede zoveel?
Ja, omdat hij al die balvluchten beheerste.
Wel beheerste. Dus als je, zoals een Pavon, eigenlijk alleen maar die fade slaat, ben je toch een klein beetje in het nadeel.
Ja.
Maar goed, dan hebben we het over het allerhoogste niveau.
Zijn we nog niet.
Ja. Denk jij?
Hmm.
Nou, bij mezelf weet ik het eigenlijk al wel. Als ik nu naar de range ga, dan heb ik de opmerkingen van Martijn natuurlijk in gedachten. Maar ga ik dan ook zo'n emmertje met ballen inderdaad 2 meter bij mijn tas wegzetten en 1 voor 1 een balletje slaan? Of gooi ik ze toch in die bak naast het matje en gewoon weer wegmappen? Wat
de
denk
aard
jij?
Van het beestje. Ja, sterker nog, we hebben dat gesprek dus eerder opgenomen. Ik betrap me er zelf nu op dat ik dus precies het verkeerde doe. Dat ik ook 20 keer letterlijk naar dezelfde vlag chip.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is niet handig.
En dat gaan we zo meteen
anders doen.
We gaan zo naar buiten chippen hier op de Kroonprins. Dan gaan we, hoe noemde hij dat ook weer? De bank?
Bank drill. Dan heb je 30 meter in de bank.
Ja,
en dan,
voor 10 chips
voor 10 chips inderdaad. Want hij zegt van ja, je bent zo goed eigenlijk als je slechtste bal. Want die sla je ook in de baan.
Ja, maar ik vind wel dat ik iets meer meters moet krijgen dan jij. Want jij staat iets hier door die 4-5 keer per week tegenwoordig te oefenen.
Dus, ja, maar ik bankier bij Evi. Ja. Dus ik heb sowieso heel veel in de bank.
Ja. Deze uitzending was weer
mede mogelijk gemaakt. Nee.
Minstens een uur.
Ja, dit is
al die
echt
mensen
een
die zeuren
lange,
van hij is te lang. Ik
bedoel, die hebben echt dikke vette pech.
Daar trekken we ons helemaal niets van aan. En het is ook extra lang natuurlijk, omdat we er dit jaar niet meer zijn. Hè? Want jij gaat weer lekker een paar weekjes vrij nemen.
Ik ben wel lang vrij deze keer. Dus een extra lange podcast deze keer om mee af te sluiten. En dan zijn we in 2024 weer. Dus we gaan ook een plan maken, hè, Gerard.
Een plan, hè?
Nou, hoe we het allemaal nog naar een hoger plan kunnen tillen.
Ja, nee, potje golf, echt. We moeten wel stappen maken.
Ja.
Een paar leuke rubrieken. Zou dat de mensen zijn die ideeën hebben voor leuke rubrieken?
Nou ja, serieus. Heb jij ideeën voor de podcast, onderwerpen waar we het over moeten hebben? Mail ze alsjeblieft naar potje@golf.nl. Want we zijn heel blij met jullie en ook met jullie ideeën. Want we lezen het allemaal.
Ja.
Reageren, daar hebben we geen tijd voor. Maar
ik heb onlangs weer een paar reacties gestuurd via de mail. We moeten ook beter afstemmen met elkaar wie op wat reageert.
Ja,
wat dat betreft kunnen we nog wel inderdaad stapjes maken.
Ja. Ja,
maar we gaan sowieso door in 2024. Nou, allemaal bedankt voor het luisteren. En geniet van de feestdagen. Ja, die komen er ook aan, hè? Ja, voor jou is het al vakantie over 2 dagen.
Ja.
Ga je de zon in, of weet je
dat? Ik denk het wel, ja. Ik moet nog even iets bedenken. Ergens gaan duiken of zo. Of
golven,
hiken, skiën. Ja, ik heb
nog een leuke baan.
Geef mij dat nummer maar even van Rodrigo en dan ga ik even bellen.
Jij krijgt dat nummer van mij. Dat is een van de weinigen. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot volgend jaar.